Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33. Het is, gemeente, een voorrecht dat de Heere God ons een kompas heeft meegegeven op de levenszee. En zo mogen wij de woorden horen telkens weer van de 10 geboden en de hoofdsom. Wij zingen na het horen van de woorden van Gods wet uit Psalm 95 het 3e vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Psalm 95, het 3e vers. Toen God zijn volk had uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Toen hij dat volk had gebracht bij de berg Sinaï aan het begin van de reis naar het beloofde land. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Uit het land Egypte, uit het slavenhuis heb geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijver God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam voor verkeerde doelen gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn personeel, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij heeft de 10 geboden ook volmaakt vervuld met de woorden, ge zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in deze 2 geboden worden de wet en de profeten volbracht. Amen. Gemeente, laten we dat doen. Komt, laat ons naderen tot de Heere. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verrichting met de Heilige Geest. Heere onze God, die ons gemaakt heeft en verkoren. U die onze schepper bent, die aan het begin van ons leven staat, die ons leven draagt van dag tot dag. U die ons verkoren hebt, want u hebt ons uitgekozen dat wij voor u mogen komen in uw huis en dat wij hier uw stem mogen horen en dat wij naar uw naam genoemd zijn, dat wij gemeente van Jezus Christus mogen zijn die u wilt wijden in de wijde van het woord. Er is het zo belangrijk, Heer, het allerbelangrijkste in ons leven, ook als er nog kinderen zijn, jongens en meisjes, dat wij van die grote kudde ook een schaapje mogen zijn, een lammetje, dat we luisteren naar de stem van de goede herder, die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef aan mij je hart. En dat u door uw Heilige Geest, Heere, in de harten van kinderen en van jonge mensen, maar ook van ouderen, wilt werken. Dat wij werkelijk voor u buigen, en al knielen we op dit moment niet letterlijk, zouden we ook kunnen doen. En dat zou ook passend zijn, maar al knielen wij op dit moment niet letterlijk voor u, Heere, dat we toch in het gebed voor u knielen, voor u de hemelse majesteit, in dankbaarheid dat u ons gedragen hebt in de week die voorbij ging, dat u ons tot ons werkkrachten hebt gegeven of op school, dat we zoveel mochten doen doordat u ons ruimte gaf en vrijheid en vrede. Wij knielen voor u neer in dankbaarheid, maar wij knielen voor u neer, Heere, ook in verootmoediging. Want u ziet alles, u weet alles. U wordt door geen schone schijn bedrogen. U wordt niet door een keurig geverniste buitenkant om de tuin geleid, als het van binnen verrot is en niet deugt. Heere, u ziet ons in al onze afdwalingen. U ziet ons in al onze tekortkomingen. U kent ons in al onze schuld. Wonder dat we er mogen zijn. Dat we hier samengebracht zijn. In Jezus' naam. Heere, vergeef ons al onze zonden. Duig uit al onze schuld door het bloed van het Lam van God. En vernieuw ook op deze zondag het verbond met u. Dat we mogen horen naar uw stem. Dat we mogen gaan in de weg die u ons wijst, dat wij vanuit uw woord het onderwijs ontvangen wat we nodig hebben, bemoedigend of vermanend, troostrijk en waarschuwend. Geef ons te spreken naar de mening van uw geest en te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Laat alle dingen in deze dienst mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. En bouw zo uw kerk hier in Noordwijk. En overal waar u gemeente vergaderd hebt en nog vergaderen zult. Op deze dag, ook daar waar de omstandigheden benauwd en benard zijn. Waar christenen zich voortdurend bedreigd voelen. En waar misschien de kerkgebouwen in de as zijn gelegd. Maar de kerkgebouwen kunnen worden verbrand en tot een puinhoop gemaakt. Maar uw kerk kan niet tot een puinhoop worden gemaakt. Want u zult uw kerk bouwen, ook dwars tegen alle tegenkanting in. En naar uw gemaakt bestek zal dat schoon gebouw al die mensen uit Israël en uit de volkerenwereld, die 144.000 en die scharen die niemand tellen kan, dat schoon gebouw, naar uw gemaakt bestek, zal in eeuwigheid verrijzen. En ook vandaag wordt die bouw voortgezet en is het werk in uitvoering door uw woord en geest. Hoor gij onze gebeden, Heere, wees ons genadig. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen het tekstgedeelte voor de prediking van vanmorgen uit het boek van de profeet Zacharia, bijna aan het eind van het Oude Testament, op zijn Hebreeuws Zacharia, dat betekent de Heere gedenkt. Zacharia, hoofdstuk 1, de versen 7 tot en met 17. Op de 24ste dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag, 's nachts, en zie, een man die op een rood paard reed, en hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. Achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land of de aarde door te trekken, door te gaan. En ze antwoordden, de engel van de Heere die tussen de mirten stond, en zeiden, wij zijn het land doorgegaan. En zie, heel het land of heel de aarde zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd, met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Het is altijd goed, gemeente, vanwege de eenheid van het woord van God in Oude en Nieuwe Testament, om dan ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament nog naast de Oud-Testamentische schriftlezing te leggen. En dat is dan vanmorgen enkele versen uit Hebreeën 2. Hebreeën 2. En dan lezen wij uit Hebreeën 2 de versen 5 tot en met 9 over Jezus, aan wie alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2 vanaf vers 5, waarbij het woord van God lezen, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dit is het woord van God. Is er nu de collecte? Is dat nu of is dat later? Nu, collecte. U kent ongetwijfeld de doelen voor de collecte. Van harte bij u aanbevolen. En wij zingen uit Psalm 99, de versen 5, 7 en 8. Psalm 99, de versen 5, 7 en 8. Wij zingen straks in aansluiting aan de prediking van Psalm 130, het vierde vers, hoopt op de Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130. Ik noemde u al de tekst, het tekstgedeelte, Zacharia 1 vers 7 tot en met 17. Het is niet een van de meest bekende gedeelten uit de Bijbel. Ik mag u en jullie wel vragen om zoveel mogelijk tijdens de preek het Bijbeltje open te houden. En ik zal van tijd tot tijd ook verwijzen naar de verschillende teksten uit het tekstgedeelte. Het thema van de preek is God werkt achter de schermen tot behoud van Sion. God werkt achter de schermen. Tot behoud van Sion. En drietal kerngedachten. Ten eerste een beklemmende stilte. Ten tweede een vurige voorbede. En ten derde bemoedigende beloften. Beklemmende stilte, vurige voorbede en bemoedigende beloften. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben aan het begin van deze dienst vol overtuiging gezongen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt terstond. Dat is nogal wat we dan zingen en wat we daarmee zingend beleiden. Want we zeggen daarmee dat Gods plannen altijd worden gerealiseerd. En dat niets of niemand bij hem kan bewerken dat zijn plan zou worden verhinderd. Gods wil gebeurt altijd. Niemand kan God tegenhouden om zijn besluiten uit te voeren. En diezelfde overtuiging, diezelfde zekerheid, die komen we ook weer tegen als je Hebreeën 2 leest, waar gezegd wordt, wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond en dat hem alle dingen onderworpen zijn. Gemeente, dat zingen wij, dat geloven wij, dat beleiden wij en toch, wij zien het niet altijd. Dat zegt trouwens Hebreeën 2 ook, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En als je er weinig of niets van ziet, dan wordt je geloof aangevochten. En dan steekt zomaar de twijfel de kop op. En dan kunnen wij ook ongelovige mensen begrijpen. Met hun vraagtekens en met hun tegenwerpingen tegen de belijdenis dat God regeert. Wij geloven het en wij worden tegelijkertijd aangevochten. En dan denk ik aan de uitspraak van een journalist, een bekend journalist die ook voor het journaal van de televisie regelmatig reportages heeft verzorgd. En die een hele duidelijke christelijke achtergrond heeft. Maar hij heeft op een gegeven moment helaas zijn christelijke overtuiging opgegeven. Hij is op heel veel plaatsen in de wereld geweest met zijn camera. En hij zegt, als God ergens is, ben ik hem nog nooit tegengekomen, hoe hard ik hem ook zocht. En hij kan niet aanvaarden dat de wereld eruit ziet zoals hij eruit ziet, wanneer er een God bestaat die almachtig is en die de wereld zonder veel moeite zou kunnen veranderen. Hoe kan het dan dat het zo gaat? Hij zegt dan deze uitspraak, soms denk ik, geef mij almacht en een vrije middag en dan regel ik het wel even. Waarom doet God dat dan niet? En nu de boodschap van de tekstgedeelte van vanmorgen, de Heere God werkt in het verborgene. De Heere God werkt achter de schermen. Je ziet dat ook in de natuur, hè, dat er heel veel gebeurt in het verborgene, bijvoorbeeld op de akker, onder de grond, waar het zaad ontkiemt. En je kan ook denken aan het ontstaan van menselijk leven in de moederschoot. In het prille begin merkt de omgeving, zelfs de aanstaande moeder, daar niets van. In het verborgene vinden er processen plaats van bevruchting en celdeling en innesteling die beslissend zijn voor nieuw menselijk leven. Achter de schermen. Zo is het met het werk van God. In de vervulling van zijn beloften. En bij de komst van zijn koninkrijk. Hij werkt door, maar hij doet dat vaak in stilte en achter de schermen. Dat is de boodschap van het tekstgedeelte tot bemoediging in een tijd die wel eens genoemd is een tekenarme tijd. Een tijd van verborgenheid van God. Maar luister goed, zijn werk gaat voort, zijn welbehagen gaat voort. En dat is in dit Bijbelgedeelte van vanmorgen aan de orde. Het is de eerste van de 8 zogenoemde nachtgezichten van Zacharia. Een heel bijzonder tekstgedeelte. Want hij krijgt dus visioenen te zien. Nachtgezichten, dat is wat anders dan dromen. Want je bent klaar wakker. Maar God laat je iets zien wat met je gewone ogen niet te zien is. Nachtgezichten, visioenen. Zo doet dat de Heer dat soms. Bij mannen, bij vrouwen, bij jongeren, bij ouderen. Kan ook gebeuren in onze tijd. Dat God een visioen geeft. Zacharia was nog maar een jonge man. Een jaar of 19, 20. Toen hem dit overkwam. Dat hij 8 visioenen kreeg. Zacharia die had best al heel veel meegemaakt. Al was hij nog maar jong. Want hij was geboren. En hij had zijn jeugd doorgebracht. Niet in Israël, niet in Jeruzalem. Maar in Babylon. Want u weet het, hè, de Joden die waren weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En daar was hij geboren, de jonge Zacharia. En toen hij geboren was, dan hadden zijn vader en moeder een naam voor hem bedacht. De Heere gedenkt. De naam van dat kindje was een getuigenis van geloof. Want dan zit je daar in ballingschap, ver van je vaderland. Je weet dat de stad Jeruzalem en de tempel, het huis van God, één grote puinhoop zijn geworden. En dan krijg je een kindje en je zegt, Zacharia, de Heere gedenkt. Hij gedenkt aan zijn verbond, hij gedenkt aan zijn belofte, hij blijft getrouw. En dan komt het zover dat ze terug mogen, de ballingen. Terug, en lang niet iedereen gaat terug. Maar de ouders van Zacharia, die gaan met hun gezin terug. En ze komen weer in Jeruzalem. En ze vinden daar de puinhopen. En met goede moed gaan ze aan de slag. Om de stad weer te herbouwen. De tempel weer te herbouwen. Het is de tijd van de profeten Ezra en Nehemia en Haggai. En dan ook die jonge Zacharia, die ook geroepen wordt tot profeet. Om het volk te bemoedigen, want het valt zo tegen als ze teruggekomen zijn. Er is zoveel vijandschap. En het wil maar niet lukken, het wil maar niet vlotten met die herbouw van Jeruzalem. En met hoeveel moed ze ook begonnen zijn, langzamerhand, dan zakt de moed hen in de schoenen. En dan komt die profeet Haggai, en die komt ze bemoedigen. En die jonge Zacharia, die krijgt die nachtgezichten. Om samen met de oudere profeet het volk te bemoedigen. En zo vertelt hij over dit nachtgezicht, dit visioen. Zacharia, wat heb je gezien? Wil je het ons vertellen? Ja, graag. Ik zag zo'n wonderlijk schouwspel. Weet je wat ik zag? Ik zag een man die reed op een roodbruin paard. Een voskleurig paard. En die ruiter die stond tussen de mirten in de diepte. Mirten, dat zijn planten, dat zijn heesters met groene bladeren en sterk geurende witte bloemen. En die groeien daar een beetje zo in de vallei bij water. En daar zag ik een man op een ruiter op een paard. En ik zag niet alleen één ruiter op een paard, maar ik zag nog veel meer paarden. Een hele cavalerie. Het waren rode, bruine en witte paarden. Roodvossen, goudvossen en schimmels. Maar wat betekende dat nou toch? Wat moet ik daar nou van denken? Zie het plaatje voor je, jongens en meisjes? Hij ziet dus in de diepte, in een vallei, ziet hij allemaal paarden, ruiters, verschillende kleuren paarden, tussen het groene gewas. En hij snapt niet wat dat betekent. Waarom God hem dat laat zien. En wat doe je dan als je iets niet snapt? Dan ga je het vragen. Natuurlijk, hè. Vragen, je moet veel vragen. De Heere God wil ook dat je veel vraagt. En je mag het vragen aan je vader en moeder, of op catechisatie aan de dominee, of op school, aan de meester of aan de juffrouw. Je mag het ook in je gebed aan de Heere vragen, alle dingen die je niet snapt. De Heere God die wil graag dat je veel vraagt. Want vragen wordt je wijs, domme vragen bestaan niet. Hè? Dat weten we toch, hè? Dan mag je het aan de Heere vragen. En ook als je ouder bent geworden, Heere, maak mij uw wegen bekend. Wilt u mij alstublieft onderwijzen, zend uw licht en uw waarheid, want zelf kan ik de weg niet vinden. Veel vragen, dat doet Zacharia hier ook. Hij stelt vragen aan de engel die met hem sprak. Wat betekenen deze dingen? En hij krijgt een duidelijk antwoord. Zo is God ook, dat hij vragende mensen op zijn tijd en wijze antwoord geeft. Ik denk even terug aan die journalist waarmee ik begon aan het begin van de preek. En die dan zegt, hoe hard ik hem ook zocht, ik ben hem nergens tegengekomen. Dan zou je met die man willen praten, dan zou je zeggen, ja, heb je dan ook biddend gezocht? Ben je dan ook op die verschillende plekken waar je als journalist aan het werk was, naar de christelijke gemeente geweest? Hè? Want je moet de Heere natuurlijk niet in het wilde weg zoeken. Maar je moet hem zoeken waar hij zich vinden laat. In zijn gemeente, in zijn woord en op het gebed. En dan geldt de belofte, wie zoekt zal vinden. En wie vraagt, die zal antwoord krijgen. Het winterwerk is weer volop aan de gang. Veel mogelijkheden om naar de Bijbelkring te gaan. Of gesprekskring, of mannenvereniging, of vrouwenvereniging. Of jeugdvereniging, of catechisatie. En noem het allemaal maar op. Vragen omdat je meer wil weten. En de Heere geeft antwoord. En zo ook bij Zacharia. En het antwoord op die vraag van Zacharia komt van de ruiter op het roodbruine paard. En die ruiter die kennelijk de aanvoerder is, die zegt terwijl hij wijst op die andere paarden met hun ruiters, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan, of je kan ook vertalen, om de aarde door te trekken. Het betreft dus, zou je kunnen zeggen, Gods inlichtingendienst. We kennen de CIA... van de Amerikanen of de Mossad van de staat Israël, de inlichtingendienst, de Intelligence Service. Dit is Gods inlichtingendienst die namens God de hele aarde hebben doorkruist. Begrijp je natuurlijk ook wel dat dat beeldspraak is. De Heere God heeft geen inlichtingendienst nodig, want hij is de alwetende en zijn ogen doorlopen de ganse aarde. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen en niets is bedekt voor zijn gezicht. Maar die overtuiging dat de Heere alles weet, die wordt nu ook beeldend uitgedrukt door die paarden die wereldwijd hebben rondgereden en daar in de diepte tussen het struikgewas, dus op een verborgen plek, dat hoort bij een militaire rapportage, dat doe je niet in het openbaar, maar dat doe je achter de schermen. Daar vertellen ze aan hun baas, aan hun aanvoerder, wat ze hebben gezien. Wat ze hebben gezien. Dat is dan het antwoord in vers 11. We zijn het hele land, we zijn de hele aarde doorgegaan. En zie, het land is zit. Het land zit en het is stil. Stilte over alle landen, wonderlijke rapportage, heel de aarde is stil. Het is overal rustig, geen beweging. En op het eerste gezicht, als je dat zo leest, dan zou je denken, dat is mooi, dat is een gunstig rapport. Want stel je voor dat je de krant openvouwt en dat je leest, heel de aarde is stil. Overal is het vrede. Of de nieuwsberichten, of het journaal. Dat is vandaag een heel kort journaal, want overal in de wereld is het stil. Overal is het vrede. Dat zou toch mooi zijn. Geen spanningen tussen Israël en de Palestijnen. Geen onthoofdingen die verricht worden door de fanatici van de Islamitische Staat. Geen aanslagen in Pakistan, geen martelingen in Noord-Korea. Geen verschrikkingen in Afrika van Boko Haram enzovoort. Geen stad Kobani die dreigt in handen te vallen van de sectariërs met alle vreselijke gevolgen van dien. Geen geweldsdreiging in Nederland, dat is toch geweldig? Heel het land is stil. Overal is het vrede. Maar dan merk je wel, als je het goed tot je laat doordringen, en als je verder ziet hoe het verder gaat in dat tekstgedeelte, dat we het toch anders moeten lezen. Dat het, de bedoeling toch anders is. Want stilte en stilte is twee. Het is hier niet de stilte van aangename rust en vrede, maar het is hier een beklemmende stilte. Een beklemmende stilte. Het hele land, de hele aarde is stil. Het is eigenlijk de stilte van de dood. Het is eigenlijk de stilte van een wereld die zonder God is en zonder hoop. Want de ruiters die rapporteren de stilte van de status quo. Alles blijft bij het oude. Eén grote stagnatie. Er zit geen voortgang in. En dat betekent in die tijd dat de wereldheerser koning Darius van Perzië de touwtjes in handen heeft. En Israël blijft een veracht volkje. En Jeruzalem is nauwelijks uit de puin herrezen. En de tempelbouw die wil niet vlotten. En het koninkrijk van God is nauwelijks zichtbaar. En de machten van de duisternis en van de zonde hebben het nog steeds voor het zeggen in deze wereld. De gelovigen hadden het anders verwacht. Ze hadden geluisterd naar die profetie van Haggai bijvoorbeeld, die zo bemoedigend was. Want Haggai die vertelt, als je één bladzijde terugslaat in de Bijbel, dan ben je al vanuit Zacharia bij Haggai. En dan zie je daar in Haggai 2, vers 22 en 23, wat een geweldige dingen de Heere zegt, dat hij de koninkrijken zal omverwerpen. En dat dan, ja, dat zal een geweldige nieuwe toekomst zijn voor Jeruzalem. En voor Israël. Het gebeurt niet. Mooie beloften. Maar wat zie je ervan gebeuren? De hele aarde is stil. Er gebeurt gewoon niks. Er komt niks van de grond. Het lijkt wel alsof Gods plannen falen. Zo was het toen. In de dagen van Zacharia. Maar hoe is het eigenlijk in 2014? We kunnen dat zomaar herkennen. Wat zien wij, gemeente? Van de heerschappij van Christus. Hoe lang moeten wij nog wachten op de doorbraak van het koninkrijk van God? Wat zie je bijvoorbeeld van de bekering van het volk Israël tot Jezus de Messias? Ja, er zijn wel Messias beleidende Joden. En dat groeit ook wel hoor, dat getal van de Messias beleidende Joden. Maar hoewel het groeit, blijft het toch maar een kleine minderheid van het Joodse volk. En zeker, er is ook vrucht op het zendingswerk en er zijn bloeiende jonge kerken in de wereld van vandaag, maar het is ook zo ontzettend veel heidendom, goddeloosheid, valse godsdienst en dwaling in deze wereld. En wij hebben hier in Nederland en ook in Noordwijk grote voorrechten dat je ongehinderd mag samenkomen en dat je kinderen ook nog naar de catechisatie mogen gaan en dat er christelijk onderwijs is enzovoort enzovoort, maar tegelijkertijd het eens zo christelijke Nederland is ook puur geseculariseerd in een nieuw heidendom. Teleurstellende rapportage. Alles is stil. Waar zijn de ritselingen van de Heilige Geest? Waar is God in deze tijd? Waar horen wij de voetstappen van Christus? Krijgen die spotters niet gelijk? Die zeggen, in 2 Petrus 3... waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk als vanaf het begin van de schepping. De wereld draait door. De seizoenen gaan voort. Lente, zomer, herfst en winter. Jaar in, jaar uit. Mensen worden geboren. Mensen sterven. En waar blijft het? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Beklemmende stilte. Je zou je kunnen voorstellen dat als Zacharia dat aan ons doorvertelt, wat hij gezien heeft in zijn visioen, dat je dan aan hem kan merken dat het hem aangegrepen heeft, die stilte. Dat hij het er moeilijk mee gehad heeft. Maar dan breekt er toch een glimlach bij hem door. Hij zegt, weet je wat ik daarna zag? Weet je wat er toen gebeurde? Vers 12. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Die man, de engel van de Heere, is dezelfde als de ruiter op het roodbruine paard, de aanvoerder van de cavalerie. En je begint je al lezende af te vragen, ja, wie zou dat dan eigenlijk zijn? Deze man die dan de voorbeden zo gaat doen. En dan zie je in je Bijbeltje dat de man en de engel, dat dat met hoofdletters geschreven staat. Dan moet je altijd bedenken dat het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament, geen hoofdletters kent. Dus als er een hoofdletter staat, dan is dat door de vertalers met opzet zo gedaan. Dan zit er dus een interpretatie van de vertalers achter. En die interpretatie is dat deze man, deze engel, niet een engel, maar de engel, dat hij niemand anders is dan de Zoon van God, die later, ruim 500 jaar later, als Jezus geboren zou worden in Bethlehemstal. Maar de eeuwige Zoon van God verschijnt in het Oude Testament als de engel des Heren. En hier als de ruiter op het roodbruine paard. En dan is degene die dus gaat bidden tot God, als voorbidder voor Israël, dat is niemand anders dan de Zoon van God. De grote vorst van het leger van de Heren der legermachten. Bid hier voor zijn volk en treed hier voor zijn volk in de bres. Is dat niet een buitengewoon bemoedigende blik achter de schermen van de wereldgeschiedenis? Een beklemmende stilte, maar ten tweede dus ook een vurige voorbede. Want als het dan lijkt alsof er niets gebeurt, dan zie je dat er achter de schermen de hoogste activiteit is, de gebedsactiviteit van onze advocaat in het hemelhof. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij smeekt vurig en hij bidt indringend. Hij is zo geschikt om dat te doen, vanwege zijn invloed bij zijn hemelse Vader en vanwege zijn bewogenheid met de nood van zijn volk. Hij ziet het wel hoe ze daar aan het tobben zijn in Jeruzalem. En hij ziet het wel hoeveel moeite mensen hebben om de terugtocht te aanvaarden uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde land. En hij ziet het ook vandaag hoe de kerk beproefd wordt en hoe vele van onze broeders en zusters vervolgd worden. Hoe de in Mosul, in Irak, alle 32 kerken die ze daar hadden, de christenen van verschillende achtergrond. Die nu als Nazarani, als gehate volgelingen van Jezus van Nazareth, als Nazarani worden ze veracht en worden ze vervolgd. En al hun kerken in Mosul zijn in puin gelegd. Hè? En al die mensen zitten nou in vluchtelingenkampen, verspreid. En menselijkerwijs hebben ze geen toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. En zou dan de Heer Jezus Christus, de grote Zoon van God, de hemelse voorbeelden, zou hij dan niet bewogen zijn met zijn volk op aarde? En zo zie je dat hier ook. Hier krijg je als het ware een blik achter de schermen, hoe de Heer Jezus aan het bidden is. Zoals hij het toen was, zo ook nu. Laten we zo die versen nog een keer lezen. In vers 12, dat hij zegt, de Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaren toornig bent geweest? Je mag het ook zomaar doortrekken naar onze tijd. En hoe lang zou u zich niet ontfermen over uw verdrukte gemeente, uw volk Israël zeker, maar ook uw verdrukte gemeente van Christus, op zoveel plaatsen in de wereld? Hij zegt die 70 jaren dat u toornig op hem bent geweest. En de profeet Jeremia die heeft gezegd dat het 70 jaar zou duren. En nou zijn die 70 jaren van de ballingschap om. En zou u dan niet uw belofte waarmaken? Want u bent toch een waarmaker van uw woord. En zo vindt deze voorbidder houvast en pleitgrond. In Gods eigen woorden laten wij hem daarin ook navolgen, gemeente. Laten wij de Heere zijn eigen belofte voorhouden. Al is het misschien nog zo'n doodse stilte in het leven van onszelf. Dat kan toch zijn, hè, dat je zegt, het was vroeger zo anders. Het was vroeger voor mij zo gevoeliger. Ik zat op een andere manier in de kerk dan de laatste tijd. Het is zo stil. Maar hou aan in het gebed. Dat de Heere weer geeft een nieuwe doorstroming van zijn geest. In je hart en in je leven. Maar ook als je zegt, het is zo stil bij mijn kinderen. Ik merk zo weinig dat ze van de Heere Jezus zijn gaan houden. Of ik merk zelfs dat ze, nu ze groot geworden zijn, nu ze volwassen geworden zijn, nu ze getrouwd zijn, nu ze op hun eigen benen staan, dat ze niet meer of nauwelijks meer naar de kerk gaan. Heer, het is zo stil. In het leven van mijn kinderen, in het leven van mijn kleinkinderen, in het leven van de kerk, in het leven van ons Nederlandse volk. Het is zo stil wereldwijd, het is zo stil bij het volk van Israël. Maar Heer, u hebt toch beloofd. En dan de Heere God vastgrijpen op zijn eigen woord, zijn eigen belofte. Geloof je het dat Christus bidt achter de schermen en dat je daarvan wonderen van genade mag verwachten? Christus bidt en daarom zal geheel Israël zalig worden. Christus bidt en daarom zullen ook onder de nieuwe generaties, onder de jonge mensen, zal er weer een zoeken zijn van de Heere. En de Heilige Geest zal weer nieuwe wegen vinden voor hen die van de kerk zijn afgedwaald. Want de Heere bouwt zijn kerk ook in onze dagen. En hij zegent het evangelisatiewerk en hij zegent het zendingswerk en het getuigend gesprek met Israël. En hij zegent de opvoeding en het onderwijs. Ja, de Heere bouwt zijn kerk in onze tijd, maar ja, voor het blote oog is er soms zo weinig zichtbaar. Maar achter de schermen wordt de weg opengebeden en worden deuren ontsloten voor nieuwe wonderen van Gods hand. Doet u ook mee? Doe jij ook mee? Meebidden met de Heer Jezus om de voortgang van het werk van de Heilige Geest in onze dagen. Laten we zo biddende christenen zijn. Laten we zo een biddende gemeente zijn. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. O, werp de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens al omgehoord. Als gij uw rijk volmaken zult. Weet u hoe een lawine soms zich kan ontladen, doordat in het hooggebergte iemand keihard schreeuwt? En dan als er lawinegevaar is, dan krijg je dat ook mee. Je mag niet hard praten. Je mag niet schreeuwen. Want dan kan er een lawine komen. Maar zou er ook niet een lawine van de zegen van God komen op het schreeuwen, het roepen uit de diepte van allen die van hem wonderen verwachten? Bid zonder ophouden, doe uw mond wijd open. De Heere zal hem vervullen. Dat is de tweede gedachte. Een beklemmende stilte en een vurige voorbeden. En de derde gemeente, de derde is bemoedigende beloften. En die bemoedigende beloften die ziet u staan in de verse 13 tot en met 17. Dat zijn allemaal troostwoorden. Het is een lawine, ja, een lawine. Het is een stortvloed van goede woorden. Het is een milde regen van troost. De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden. Met troostrijke woorden. Zacharia mag ze doorgeven. Hij heeft niet alleen in dat nachtgezicht wat gezien van die paarden, maar hij heeft vooral ook wat gehoord. En hij geeft niet alleen door wat hij zag, maar vooral ook wat hij hoorde. Lees maar in vers 14 en 15. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik. Zo zegt de Heere van de legermachten. Wat zou dat betekenen, jongens en meisjes, de Heere van de legermachten? Heb je een idee wat dat betekent? Wat zou dat nou betekenen, de Heere van de legermachten? Of in de oudere weergave staat, de Heere van de heerscharen. Nou, dat zijn de engelen. Hè? God die al die engelen heeft die hem dienen. Die kan je niet tellen, de engelen zijn ontelbaar. En zoveel engelen heeft God, ontelbaar veel engelen. En die gaan hem altijd dienen. En God is de koning, niet alleen van de mensen, maar ook van de engelen. En predik, zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik me in voor Jeruzalem en voor Sion. En die naijver, die komen we ook tegen in de 10 geboden. De Heer is een naijverig God. Dat betekent zijn liefdesijver. Dat hij hartstochtelijk zijn bruid lief heeft. En dat hij het ook niet kan aanzien dat de vijandige volkeren Israël maar blijven vernederen. En hun agressie tegen zijn volk Israël blijven uitleven. Dan zegt hij, ik was wel een weinig toornig op mijn volk. Maar die heidenvolkeren, die hebben het veel te erg gemaakt. En die zijn veel te ver gegaan. Er is een grens aan mijn toorn. Maar er is geen grens aan de agressie van de vijanden. En daarom zal ik het voor mijn volk opnemen. En dan zal ik de vijanden doen vergaan. Je vindt hier eigenlijk één geweldige liefdesverklaring van God aan zijn volk. Je vindt hier een erewoord van trouw aan Israël. Ja, dan lees ik dat in de eerste plaats letterlijk. En ik mag het niet anders dan letterlijk lezen, want Israël is Israël, nietwaar? En wie Gods volk aanrandt, die randt zijn oogappel aan. Dat neemt God niet. Alle volkeren die geprobeerd hebben om Israël van de aardbodem weg te vagen, weg te vegen, die zijn allemaal zelf vergaan. Toen Adolf Hitler met zijn nazi-vriendjes het verdrag, de onderlinge afspraak tekende. Wij gaan voor de Endlösung. Wij gaan die Joden voorgoed uitroeien in de gaskamers. Op het moment dat ze die afspraak tekende, tekende Hitler zijn eigen doodvonnis. En het doodvonnis van zijn Dritte Rijk. Want iedere macht die zich tegen Israël verzet, het volk van God, die zal te gronde gaan. Ook Arabische krachten, wanneer ze de ondergang van het Joodse volk op het oog hebben, dan staat dat voor die Arabische krachten of die moslimkrachten aan zelfmoord gelijk. Want Gods vijanden vergaan. Hij ontfermt zich over Israël. Maar we mogen hier dan vervolgens, als we dat eerst gezegd hebben, dan mogen we ook de lijn doortrekken naar de christelijke gemeente. En dan mag ik denken aan een woord van de opvolger van Calvijn in Genève, Theodorus de Beza. En die vergelijkt de kerk met een aanbeeld. Zegt hij, een aanbeeld is de kerk. En daar hebben ze al heel wat mokerslagen op doen komen. Door de eeuwen heen. Maar uiteindelijk zijn die mokers, die zijn kapot gegaan. En het aanbeeld is gebleven. De Heere houdt zijn kerk in stand. Tot de jongste dag. We lezen verder, vers 16. Dat de Heere zegt, daarom ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. En dan gaat het nog verder. Mijn steden, vers 17, zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten. Hij zal Jeruzalem een nog verkiezen. Dus het gaat hier over de herbouw van Jeruzalem. Gaat hier over een heerlijke nieuwe toekomst voor het volk van Israël. Dankzij het wonder van Gods verkiezing. En let dan op dat woordje nog. De Heere zal nog troosten. En hij zal nog verkiezen. Het woordje nog, dat betekent twee dingen. Het betekent ondanks alles. Ondanks de schijn van het tegendeel. En ondanks dat het ook niet verdiend is. Aan Israëls kant niet. En aan de kant van Christus gemeente niet. Nog zal ik het doen. Nochtans zal ik het doen. En het woordje nog betekent ook opnieuw. Ik zal het weer doen. Want ik ben dezelfde. We hebben gezongen voordat de dienst begon. Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze gij uw volk hebt gunst bewezen. Wonderen die gij hebt van ouds gedaan. U bent dezelfde. Wat u vroeger gedaan hebt. De wonderen van uw hand. U zult het ook in de toekomst doen. De Heere zegt ik zal het nog doen. Ik zal het opnieuw doen. Dat is de bemoedigende boodschap. Die Zacharia, de jonge profeet, uit naam van zijn zender mocht doorgeven. En gemeente, laat het voor ons duidelijk zijn. Dat deze woorden ook voor ons gelden. Dat deze woorden ook in onze tijd gelden. Dat de Heere dat zegt vanuit zijn hart. En dat er daarom alleen verwachting is. Daarom is er hoop. En die is in Christus Jezus bevestigd. En helemaal verankerd. En vast en zeker geworden. Om Jezus wil, de gekruisigde en de opgestane heiland, zal God Jeruzalem nog verkiezen. En zal hij in de wereld van vandaag nog handelen vanuit zijn welbehagen. En zal hij nog mensen trekken, jong en oud, van oost en west en noord en zuid. En zijn huis zal vol worden. Geen belofte is er voor de hardnekkige vijanden. Daar wordt in vers 15 van gezegd, maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. oordelen van God zullen zich ontraden over de goddelozen. Zij die denken ongestraft wreedheid op wreedheid te kunnen stapelen. Zij die denken ongestraft. Het is bijna te erg om te zeggen, gemeente. Maar je kan er ook niet omheen. Dat daar broeders en zusters van ons zijn. Vaders en moeders. En dat daar hun kindertjes worden onthoofd. Omdat ze niet overgaan tot de islam. En dan word je voor dat verschrikkelijke dilemma. Of je spreekt de belijdenis van de islam uit. En als je weigert, dan onthoofden we je kindertjes. Verschrikkelijk. Maar dat gebeurt, dat is realiteit. Vandaag de dag. Hoe kan je ermee leven? Hoe kan je dat verwerken? En dan lees ik hier het woord van God. En dan is het ook nog een keer een troost. Hoewel het gaat over het oordeel van de Heere. Dat hij zegt in vers 15. Hè? Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Gods vijanden vergaan. O, dat wij niet zullen vergaan als vijanden. Maar dat wij de Heere zoeken en vinden. Om als vrienden uit genade bij hem geborgen te zijn. Want die man is een schuilplaats en een toevlucht en een hoog vertrek. En er is haast bij, want het kan stil zijn. Maar achter de schermen wordt druk gewerkt. De tijd is nabij. In het verborgene groeit het nieuwe leven. En straks is het zover. En dan door de barensweeën heen wordt geboren een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zijn shalom wordt wereldwijd. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere getrouwe God, u die regeert over alle dingen. U die de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, met macht en majesteit hebt bekleed. Hem is immers gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En hij is op weg naar de grote eindoverwinning. O, wij bidden u dat wij door het geloof hem mogen zien in zijn eer en heerlijkheid. Omdat het immers achter de schermen is. Het is met het blote oog niet zichtbaar. Het is voor ons verhuld. Het is een verborgen heerschappij. Door het geloof houden we het alleen maar uit. En mogen we fiducie houden in de overwinning van gerechtigheid en vrede. Heere, helpt u ons en sterkt u ons in dat geloof. En dan mogen we toch ook wel vragen, Heere, dat u ons van tijd tot tijd ook heel even iets laat zien. Een klein glimpje van uw koninklijke heerschappij. Dat hebben we nodig. Dan kunnen we er weer even tegen. Ook in onze dagen. Tekenen van uw heerschappij. In Noordwijk. In Nederland. In Irak. In Noord-Korea. In Nigeria. In Kobani. Overal in de wereld tekenen van uw heerschappij, Heere. Dat u uitkomsten geeft in de nood. Dat u gebeden verhoort. Dat u nieuwe mogelijkheden schenkt. Dat u laat zien dat de zwarte vlag van de agressie niet blijft wapperen. Maar dat die gestreken wordt. En dat de witte vlag van het Lam van God, de Leeuw van Juda, zal wapperen aan alle stranden. En in alle oorden wereldwijd. Zo bidden wij, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk in ons eigen hart en leven, waar het ook zo benauwend stil kan zijn soms. Dan hebben we heel veel en dan gaat het materieel allemaal goed en we zijn nog gezond ook. Maar waar bent u? Waar is de teerheid van het leven met u? Waar is de verborgen omgang met u? Heere God, kom met uw Heilige Geest en ontsteek opnieuw dat heilig vuur. En onderhoud wat u zelf hebt gewerkt. In de harten van de kinderen, jongens en meisjes. Dat ze, als ze in de kerk zitten, dat ze het fijn mogen vinden om dicht bij u te zijn. Jongens en meisjes, het fijn mogen vinden om uw stem te horen als er verteld wordt uit de Bijbel. En als je dan zelf hebt leren lezen, je eigen Bijbeltje lezen. En als je groter bent geworden, onze jonge mensen, soms midden in de storm van deze tijd. Heere, dat ze u mogen zien als de God die hen echt toekomst geeft. En bij wie hun gaven kunnen worden ontplooid. Niet om zelf centraal te staan. Te leven tot uw eer en tot heil van de naaste. Een rijk leven. Gestempeld door uw liefde. Het mooiste wat er is. Geef dat ze het mogen zien, Heere. Zegen daartoe ook de catechisatie, het verenigingswerk, het christelijk onderwijs. Zegen hier de dominee en de kerkenraad. Stel hun ambtelijk werk tot zegen. En de inzet van alle broeders en zusters die met de gaven van de geest hun schouders eronder zetten om het lichaam van Christus op te bouwen. Breng bijeen wat bijeen hoort, te midden van de schrikbarende verdeeldheid van de kerk in Nederland. Omdat er een eenparig getuigenis mag zijn voor ons volk en voor de regering en voor ons vorstenhuis. Een eenparig geloofsgetuigenis van de enige naam van Jezus Christus, de naam tot behoud gegeven. Ontferm u zo, Heere, over allen die in nood verkeren. Zoveel in deze wereld, maar u kent ze ook in deze gemeente. En ook dat is vaak achter de schermen, waar je niet mee te koop loopt, wat een ander niet van je afziet. Maar u weet ervan. Ontferm u, o God, hoor onze gebeden en aanvaard onze dank en blijf verder bij ons, dat het een gezegende zondag mag zijn en dat alles mag uitlopen op de eer van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie-enig God aan wie toekomt, de lofprijzing, de dankzegging en de aanbidding. in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, Psalm 107, de versen 7 en 8. Psalm 107, de versen 7 en 8. Aan het eind van de dienst ontvangen wij de zegen van God, wij hier in de kerk, ook de mensen die meeluisteren via de kerkradio. En de jongens en meisjes die weten ook wat dat betekent, de zegen van God. Dat betekent als je weer naar huis gaat, de Heere God gaat met je mee om bij je te zijn, om je te helpen, om je alles te geven wat je nodig hebt. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met uw zee mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.